Welkom en leuk dat je luistert naar de onderwijspodcast van Royal Mission. In deze aflevering ga je luisteren naar Martin Kornstra en hij neemt je mee in het thema herleving van de kerk. Deze podcast is opgenomen tijdens de groeiconferentie Profetisch Leven. Veel luisterplezier.
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Ja? Zij mag zich kleden, Handelingen 19 vers 8, in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. We maken onze eigen trouwjurk. We maken onze eigen trouwjurk. Dus blijkbaar is die nog niet af. Anders gingen we trouwen. Ja, maar het moment komt. En dus en anders is het om goede daden te doen. De goede dingen die God klaar heeft liggen voor de heiligen. Want hoe meer we die doen, versnellen we het plan van God, waardoor Jezus kan terugkomen en het bruidsmaal aanbreekt. Ja, je dacht echt, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. No way. Alles wordt wel nieuw, maar niet stil maar, wacht maar. Het is meebouwen, meewerken, de goede dingen doen, zodat we samen straks, dat ze zich mag kleden in zuiver stralend linnen, want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. De kerk heeft toekomst, mensen. Ja, er zijn er 5 die het geloven na deze conferentie, dat is mooi. De kerk heeft toekomst. De kerk herleeft. We maken er echt business van. En ik bedoel niet bedrijf, maar we maken het serieus. We gaan ervoor. We gaan ervoor dat we verantwoordelijkheid nemen voor de dagen die God ons gegeven heeft hier op aarde. Om verantwoordelijkheid te nemen voor de plek die ons gegeven heeft in zijn koninkrijk. En te zien dat de bruid gaat stralen. Toch? Het is niet een soort sociale activiteit. Je zit op de vissersclub. Nou, ik zit bij de kerk. No way. Het is je paspoort. Ik ben Nederlander, maar ik ben meer koninkrijkskind. Ik ben een hemelburger. En ik leef op aarde. Dit is de ambassade van de koning op aarde. Ik ben van een ander land, maar ik ben hier en de hele hemel staat achter je. Hij verdedigt je, hij betaalt je loon, hij beschermt je, hij wil je vertegenwoordigen. En dit gebied is van de hemel. En overal waar ik kom, waar jij komt, komt de hemel. We zijn ambassadeurs. Paulus zegt dat je bent ambassadeurs van God. We zijn vertegenwoordigers. We horen bij een ander koninkrijk. En niet om te zeggen hoe slecht zij zijn, maar juist om het goede aan hen uit te delen. Kom maar, ontmoet de koning in mij. Voel maar hoe goed hij is. Oh, die kerk die vol is van de kracht van de koning. Prachtig. Ik heb de afgelopen dagen echt heel vaak Handelingen 2 gelezen. Gewoon het ontstaan van de kerk. Handelingen 2, het lijkt voor mij altijd nog een soort van, oh heer, dat, als dat nou gewoon gaat gebeuren. Petrus die een toespraak houdt. Die een toespraak houdt nadat ze 10 dagen lang bidden en vasten achter elkaar hadden. En ze wisten dat ze moesten wachten op iets, maar ze wisten niet wat. Je zal toch een 10-daagse conferentie hebben. Wat is het thema? Wachten. Waarop? Iets. Hoe ziet het eruit? Het komt, het heet Heilige Geest, het heet Trooster, het heet Parakletos. Thema, wachten op de Parakletos. En wat doen we dan? Ja, wachten. Bidden, wachten, zingen, eten. Nee, ze vasten. Ze aten ook al niet meer. Dat was een hele goedkope conferentie. Ja. En toch waren er 120 mensen op die conferentie. Die er waren en gewoon aan het wachten waren. Wachten, aan het bidden, aan het verwachten. En dan uiteindelijk begint de wind te waaien. Zeggen ze tegen elkaar, jongens, het waait hier. Huh? Ja. En zeggen ze, jij staat in de fik. En zegt dan tegen jij ook. Hè? Want uiteindelijk was er op elk hoofd was er een vlammetje. Dat is trouwens bemoedigend, hè? Het is niet alleen de bedieningen, het is niet alleen de bekende namen. Een vlammetje op elk hoofd. Ja? Zeg even tegen je buurman, er brandt een vlammetje op je hoofd. There's fire. Woo. En dan houdt Petrus die toespraak over eigenlijk de hele geschiedenis van God. Hoe hij heel het Oude Testament al wijst naar Jezus. Hij haalt een psalm aan van David, psalm 16. Hij zegt, alles wijst naar Jezus. Alles wijst naar Jezus. Ik heb een boek geschreven samen met mijn vader en mijn broer. En het gaat me even niet om PR, maar hoe bijzonder een boek is. De schaduw van Jezus. 40 verhalen over Jezus in het Oude Testament. Wie van jullie heeft het boek gelezen? Oh, daar ben ik blij mee. Maar dit is uniek. Waarom? Het vertelt over Nehemia. Dat Nehemia, ja, is een verhaal van Nehemia en hij bouwt een muur. En er zijn 4 groepen mensen die zeggen, stop nou met bouwen van die muur. En hij zegt uiteindelijk, ik kan niet komen, want ik ben bezig een groot werk te doen. Want hij moet komen van die Tobia en al die mensen die hem proberen weg te halen. En uiteindelijk is het verhaal van Jezus. Die aan het kruis hangt en 4 groepen komen naar hem toe, kom van het kruis af. En eigenlijk zegt Jezus, ik ben bezig een groot werk te doen, ik kan niet komen. Of het is Jozef. Die in de gevangenis zit met de bakker en de schenker. Sowieso al een beeld van avondmaal, brood en wijn. En die uiteindelijk, we zeiden vroeger altijd om het goed te onthouden, wie ging er nou dood en wie werd hersteld? De bakker werd gebakken, zeiden we altijd. Dus de bakker die werd uiteindelijk 3 dagen later onthoofd. En de schenker werd hersteld. En waar is dat een beeld van? Jezus die aan het kruis hangt tussen 2 misdadigers. De ene scheldt hem uit en de ander wordt gered. Het zijn allemaal plaatjes. David die bij koning Saul zit en iedere keer een speer naar hem toe krijgt. Als een beeld van 3 keer krijgt hij een speer die zijn leven probeert kapot te maken. Als beeld van de 3 verzoekingen in de woestijn. Waar de duivel 3 keer probeert te winnen. Als je het gaat zien, dan is het eindeloos. Dan is het eindeloos. Allemaal verhalen. Allemaal. Jezus. De boodschap van het Oude Testament is, Jezus komt eraan. En je kunt heel veel leren uit het Oude Testament. Maar de belangrijkste boodschap is, Jezus komt eraan. Als Jezus met die 2 mensen, de Emmausgangers, in Lucas 24 loopt, dan legt hij uit wie de Messias is, uitgaande van de schriften, Mozes en de profeten. En zegt, dat is de Messias, dat is de Messias, dat is de Messias. Dat was Jezus daar, deze nog beter dan het boek. Die deed de echte Bijbelstudie, van daar, 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 daar. En dan laten zeggen, brandde ons hart niet in ons binnenste. Toen Jezus de schriften voor ons opende. Zolang je Jezus niet ziet in het Oude Testament, blijft hij dicht. Wanneer je Jezus gaat zien in het Oude Testament, weet je, nu gaan de schriften open. Het wijst allemaal naar Jezus. En dan gaat Petrus praten over hoe Jezus geboren is en zijn bediening op aarde. Hoe hij gestorven is en weer opgestaan is. En naar de hemel, naar de troon van God is gegaan en zit aan de rechterhand van de Vader. Handelingen 2 vers 33. Staat u erbij jongens? Hebben we Handelingen 2 vers 33 ook? Ja, precies, daar is hij. Hij is de God. Dat is uit de preek van toespraak van Petrus. Hij is de God verheven. Zit aan zijn rechterhand. En heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. Dat is wat u ziet en hoort. Wat moet je zien in de kerk? Wat moet je horen in de kerk? Dit. Dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. En dat de Heilige Geest is uitgestort op zijn kerk. Dus we geven altijd eer aan de verhoogde Jezus in de kerk. En we merken, moeten altijd aanwezigheid merken dat we zien en wat we horen van het werk van de geest. Dat is de kerk. Dit is wat Peter zegt. Dit is het. Dit is wat Jezus gedaan heeft. Hij ging naar de Vader. En net daarvoor, waarom dan? Wat is dan het doel van? Oh, net daarvoor had Jezus 40 dagen onderwijs gegeven over het koninkrijk. Handeling 1 vers 3. 40 dagen lang onderwijs ten onder het koninkrijk. Voordat hij naar de Vader gaat en voordat hij de geest kan geven. Dus wat is het? Het is de boodschap van het koninkrijk en de kracht van de Heilige Geest. Dat is wat de kerk is. De boodschap van het koninkrijk en de kracht van de Heilige Geest om het te laten zien. Dat is wat kerk... Dus kerk moet altijd om de koning Jezus en de kracht van de Heilige Geest. Daar moet het altijd om draaien. En als het geen eer aan Jezus geeft, als er geen demonstraties van de kracht van de Heilige Geest, dan hebben we werk te doen in de kerk. Toch? Maar als dit wel gebeurt, is het eigenlijk weer niet zo ingewikkeld dat die kerk herleeft. En Petrus houdt die toespraak, en dan gaan we dus even terug naar het vers wat we eerst zagen. Handelingen 2 vers 12 en 13. Ze kwamen dus met die 120 de straat op, spraken in tongen. En dan staat er dat er in allerlei talen en verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen de mensen aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dat is toch een mooi compliment voor de kerk. Een kerk die ontstaat door de kracht van de Heilige Geest en de kerk wordt geboren. En het eerste wat de kerk doet na de ervaring van de kracht is de straat omgaan om het te laten zien aan anderen. Het eerste wat de kerk doet, naar buiten. En wat doen ze? Ze doen gewoon wat ze daar in die bovenzaal deden. Ze zeggen niet, oh, nu moeten we een evangelisatieprogramma hebben. Waar is de tamboerijn? Hè? Nee. Wat hier in die bovenzaal gebeurde, moet gewoon naar buiten op dezelfde manier. Geen script. Mag met tamboerijn, hoor. Als er iemand tamboerijn heeft, ik vraag nu vergeving. Ja. Het is mijn trauma, ja. Maar het gaat erover dat wat ze in die bovenzaal deden was niet, oh, nu moeten we een programma uitdenken, hoe doen we? Nee, gewoon, wat we hier doen, doen we de straat op en de geest neemt de leiding. En dat mensen verbijsterd zijn en mensen als denken, ze zijn dronken, dat hoort bij het brengen van het evangelie zoals het hoort. Het evangelie hoort te confronteren. Het evangelie hoort mensen denken, wat is dit, joh? En dat er een club mensen zeggen, ik snap dit niet. Ze dragen zich wel apart. Ja, we zijn ook van de hemel en niet van de aarde. Toch? Dan ben je een beetje apart. Ik bedoel, dat past helemaal bij wat Paulus zegt in Efeze 5, vers 8 en 9. Bedrink je niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Blijkbaar is er een link tussen dronkenschap en vervuld worden met de Geest. Ja, hier sta je onder controle van alcohol, waardoor je de controle verliest. En hier sta je onder controle van de Heilige Geest, waardoor je de controle verliest. Je moet niet denken, oh, dan hebben we de controle. Nee, de tegenstelling is niet de controle. De tegenstelling is, wie heeft de controle? De alcohol of de geest? Maar je bent nog steeds de controle kwijt. Een kerk die herleeft, is de controle kwijt. Hoor je wat ik zeg? Waar gaat de kerk aan ten onder? Omdat ze controle wil. Ze wil controle op allerlei plekken, groot en klein, manieren, dingen. En we bepalen vanwege onze controle, dit kan wel, nee, dit kan niet, dit is de grens. En uiteindelijk komen we op de plek waar Zoran het over had, we hebben al het bekende, houden we vast en we vallen in slaap. Maar een kerk die weer de controle aan de Heilige Geest geeft, is een kerk waar wel verwarring veroorzaakt, waar mensen het niet altijd begrijpen, maar het is een kerk die leeft. Het is de dag dat er 3000 mensen tot bekering komen. Mensen. Door een prediker, die geroepen was als visser van mensen, en voor het eerst meemaakt dat het tot vervulling komt. Goh. En dan profeteert hij. Handelingen 2 vers 17 en 18. Wat nu gebeurt is aangekondigd. Door de profeet Joël. Aan het einde van de tijden zegt God. Zal ik over alle mensen. Zeg even alle mensen. Amen. Mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen. Waar zijn de mannen? Dat is mooi. Dan zullen jullie zonen. En dochters, goed zo, profeteren. Jongeren, je mag je jong voelen, hoor. Mag gewoon. Ik zeg het nog een keer, jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen, zijn er nog 5 over, dat is ook mooi, ja. Oude mensen droomgezichten. De geest van God werkt door mannen en vrouwen, door jong en oud heen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen. Dat gaat over slaven en mensen die niet eigen rechten hebben. Welk niveau in de maatschappij ook heb, zal ik in mijn tijd mijn geest uitstorten, zodat ze zullen profiteren. Een kerk die herleeft, profiteert. Een kerk die profiteert, herleeft. Het is een kerk die wat ze meemaken met God in deze setting ook op straat doet. Er niet een ander programma voor bedenkt, maar gewoon leeft wat ze ontvangen hebben op straat. En mensen zullen verbijsterd zijn, mensen zullen tegen je zeggen, jij lijkt wel dronken. Dan zeg je, halleluja, dat is bijbels. Niet omdat het doel is dingen te verwoesten, niet omdat het doel is te verwarren, maar wat de hemel op aarde brengen is voor mensen die op de aarde leven verwarrend. Dat is een gegeven. Dus gewoon, leef het. En dan zullen we profiteren. Het kenmerk van een kerk die leeft, is een kerk die profiteert. Die de boodschap van het koninkrijk begrepen heeft, vervuld is met de kracht van de geest en woorden van God spreekt. En zo is onze opdracht niet wij bouwen de kerk, onze opdracht is wij presenteren het koninkrijk. Want Jezus zegt, Peter zegt dat je moet jezelf aanbieden als levende steen. Dus jij bouwt niet, je biedt alleen je steen aan. Hij maakt er een huis van. Dus onze opdracht is niet de kerk bouwen. Wie bouwt de kerk? Matteüs 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Wie? Jezus. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. De kerk die door Jezus gebouwd wordt, is onverwoestbaar. De kerk die door mensen gebouwd wordt, verliest zijn kracht. Ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal jullie, wat geven? De sleutels van het koninkrijk. En wat je bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. Wat je onbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. Wie krijgt autoriteit om met sleutels van het koninkrijk aan de slag te gaan? Wij. En als wij dus de boodschap van het koninkrijk, de sleutels van het koninkrijk, presenteren. Hoe doe je dat? Door de kracht van de Heilige Geest doen wij ons deel en zal Jezus zijn deel doen. Want hij bouwt de gemeente. En dan wordt een kerk een dynamische, levende gemeenschap. Vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven. Laat u dopen onder aanroepen van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Weet je wat Petrus hier zegt? Oh, hij zegt wat er moet gebeuren. Bekering, doop in water, vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat hij zegt. En het mooie is, in handelingen gaat het soms om een andere volgorde, want God heeft geen last van theologie. Daar hebben wij last van. Maar God heeft geen last van theologie. Ook de logische volgorde is bekering, waterdoop, vervulling met de Heilige Geest. Dat is normaal. Maar soms worden mensen eerst vervuld en dan gedoopt in water. Dus God doet het gewoon dwars er doorheen. Het is goed om te snappen hoe het zou kunnen, maar geef God de vrijheid om het anders te doen. Theologie helpt om iets te begrijpen, maar niet om iets vast te leggen. Je mag mijn tekst nog even laten staan, want ik ben nog niet klaar met dat laatste stukje. Ja, dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Voor u geldt deze, voor u, daar staan als allemaal Joden. Voor u, evenals uw kinderen en voor alle die ver weg zijn. Weet je wat dat zinnetje betekent? Wie is er ver weg? Dat zijn de heidenen. Petrus profeteert onder de kracht van de Heilige Geest, onder de inspiratie van de Heilige Geest, dat de heidenen bij het volk van God zullen horen. Weet je wat hier gebeurt? Hij heeft een ervaring met de Heilige Geest en hij zegt dingen die hij zelf nog niet gelooft. Want hij heeft later nog 3 keer een laken uit de hemel nodig om het te geloven. Slacht en eet. Echt waar hier? Oké, daar gaan we. Maar hier zegt hij al wat hij in Handelingen 10 pas gaat doen bij Cornelius. En waarom zegt dat hier? Want als de Geest van God overkomt, heb je geen last meer van theologie, maar komt de vrijheid van de Geest. Oeh, mensen, en zouden we wat meer vrijheid van de Geest kunnen hebben en iets minder last van theologie? En mensen, ik heb liefde voor theologie. Het is goed te studeren. Het is goed om proberen te begrijpen. Alleen besef wel, het is beperkt, het is onvolkomen en de God doet het altijd weer anders. Toch? Oh, mooi man. Vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen en hun dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen, dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. Dat is toch fantastisch, zo'n kerk. En vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen, hadden alles gemeenschappelijk. Het wordt gewoon steeds mooier. Ik bedoel, als een kerk zo zou zijn vandaag. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden opbrengst onder degenen die het nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar aan huis. Samen wonen, hè? Samen wonen. Waar ik het gisteren over had, hè? De Heer gebiedt zijn zegen waar broeders te samen wonen. Er doet iemand hard amen. Die heeft al gezegd, kom mijn koffers bij jou logeren. Bedankt, Klaas. Ik mag nu bij jou komen wonen, zei hij. Ik wou bijna zeggen bij die tekst, hè, de Heer, waar broeders samen wonen, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Dat, bijna zeggen, dus God is gewoon voor samenwonen. Maar dat is iets heel anders. Ze verkochten hun eigendommen, bezittingen, verdeelden opbrengst onder geen iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouwen eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Een kerk die herleeft, die gaat leven voortbrengen. Op alle fronten. Niet alleen in aantal bekeerlingen of in groei van aantal mensen in de zaal. Nee, er gaat thuis dingen gebeuren. Er gaat dingen voor de armen gebeuren. Mensen gaan onderwijs ontvangen wat ze graag willen. Je ziet op allerlei fronten. Zodat uiteindelijk God mensen en omgeving gaat zien. Dit is een mooie club. Een kerk die herleeft, komt uiteindelijk in aanzien van de maatschappij. De kerk, de boodschap van het koninkrijk, gegrepen worden door het evangelie van het koninkrijk. En dan de kracht van de Heilige Geest en het op straat doen, in ons leven doen, zoals we het in de kerk doen. Wat we hier deze dagen geoefend hebben, doe dat morgen en overmorgen ook. En of het nou dat van Ina is, je neemt een dingetje mee en je denkt, dit moet ik hebben, ik moet iets meenemen, ik moet daar iets mee doen. Of het is, je stapt iemand af, je moet iemand bidden, of je voelt gewoon liefde voor iemand, je wil gewoon iemand moedigen, maar deel uit. Want een kerk die profetisch is, herleeft. En je kunt wel wijzen naar je voorganger, naar je dominee, naar je denominatie, maar kijk naar jezelf, wij zijn de kerk. En als er dingen in jouw kerk gebeuren, zeggen, oh, daar ben ik het niet mee eens, zeg dan niet, dit is mijn kerk niet meer. Want als daar mensen zitten die Jezus volgen, horen zij bij jouw kerk en is het de kerk van koning Jezus. Het is altijd zijn kerk. Maar wees de kerk. Leef als de kerk. Leef buiten op straat zoals je gelooft dat God wil werken in die kerk en als je bij elkaar bent. Wat je in de bovenzaal beleeft, doe dat op straat. En dat mensen verbijsterd zijn en ons een beetje dronken gek vinden, welkom bij hemelse dynamieken. Toch? En het is makkelijk om het hier te zeggen, want ik moet morgen weer. Een paar maanden geleden, hè? Het is al echt een aantal maanden geleden. Ik denk dat het oktober iets was. Toen gingen we naar de snackbar, bij ons in het dorp. En we gingen patat halen. Lieselot en ik. We gingen patat halen. Misschien was het nogal eerder zelfs. Nog veel lang geleden. Maar goed, patat halen bij ons in de Ellekoot. Hier in Veendaal. En dan heb je patat gehaald. Loop je naar buiten met je warme patat. En daar zitten twee jongens op een bankje. En eentje stuurt een jongen naar mij toe. Die komt naar, meneer, ik hoor dat u genezingsdiensten heeft. Sta je met de warme patat? Dan gebeurt er van alles in je hoofd, denk je. Patat, genezing. Patat, genezing. Hoe doen we dit? En uiteindelijk zegt hij, ja, ik heb enorme last van mijn Achillespees. Ik deed een opleiding in defensie, maar ik ben gestopt omdat mijn benen het niet meer aankunnen. En dit is de droom van mijn leven om bij defensie te werken. En die vriend van hem zat er verder en die kende ons wat beter, zat te wijzen. En ik, ja. En zo. En ik was samen met Lieselot. Dus we waren daar, hij stelde me zich voor. En toen zei hij, wanneer heeft u weer zo'n genezingsdienst? En op dat moment heb je een keuze. Je hebt patat in je handen. Je denkt, of dit gaat warm naar huis. En ik stuur hem naar een of andere dienst. Of ik ga nu bidden. Dus uiteindelijk dacht ik, oké, heer. Op straat, zoals in de genezingsdiensten. En dat is ook voor mij een uitdaging. Want het is makkelijk. Morgenavond hebben we wonderlijke zondag. Veilige setting. En we gaan ervoor. Maar op straat is God precies hetzelfde. De Heilige Geest wil precies hetzelfde doen door precies dezelfde mensen die hem volgen. En de keuze is dan om je patat op de grond te zetten of een bankje te zeggen, we gaan bidden. En daar liepen allemaal mensen. Ik denk, nou, ik nam al de geloofstap. Ik vind het goed dat ik nu voor je bid. Oh, zeg, kan dat ook? Ik zeg, ja, dat kan ook. Dus ik die patat neer. Ik zeg, vind je het goed? Hoe heet je? En ik, heel voorzichtig, en ik ga voor hem bidden. Hoe heette die? Sjors. Nou, Lieselot weet het nog. Dat zijn dingen die zij onthoudt. En dan denk je, dit is op straat, hier staat patat, er staan mensen, gewoon rustig bidden. God verstaat het toch wel. Maar ja, met Lieselot erbij. Heer Jezus, Heer Jezus, dank u Jezus. De kerk op straat. De kerk op straat. Gewoon. Volle overtuiging. En ik denk, oh, wat dit, al die mensen. Ik denk, patat, mensen. Maar goed. En wat gebeurt er? Je denkt, oh, maar de boodschap van het koninkrijk is zo krachtig. En het werk van de geest is zo sterk. Deel het uit. Op straat, net zoals in die gebouwen waar we ons zo veilig voelen. Want een kerk die leeft, leeft elke dag. Elke dag. En uiteindelijk bid ik voor de jongen. Hij gaat terug naar zijn vriend. En zijn vriend bedankt nog. Wij gaan naar huis. En we komen thuis met half koude patat. En op dat moment denk je, je zou kunnen denken, oh, die patat, ja, dat wordt... Maar weet je wat het mooie is? We hebben gewoon de eerste paar minuten alleen maar gepraat over wat God net gedaan heeft. Omdat het koninkrijk uitdelen is zoveel meer ontvangen dan je ooit kunt verliezen. Zoek eerst het koninkrijk van God en al die anderen, zelfs koude patat, krijg je er gewoon bij. Je krijgt er gewoon bij. Maar we zaten te praten. Lieselot kwam binnen. We hebben gebeden op straat. En we waren aan het praten. En wat ik. En voor mij ging het puur eerst om het doen. Mensen, maak je niet gek over het succes. Let it go. En tuurlijk gaan we verwonderen. We gaan vol verwonderen. We gaan vol voor de kracht van de Heilige Geest. Maar als het doel is, hij moet genezen. Als het niet gebeurt, stop ik. Dan stoppen we allemaal. Ga ervoor. Ga ervoor. God vraagt gehoorzaamheid. Geen succes. Maar terwijl je gehoorzaam bent, komt de kracht. Dus ik bid voor hem. We hebben hem gelaten, weggestuurd, gedaan. En een paar weken later, via Theo, want het was via familie en mensen op bezoek. Volgens mij was Ina bij iemand op bezoek geweest. Hoorde dat deze jongen genezen was en zijn defensieopleiding weer gestart was. Ja. Nou, dan zijn een paar koude patatten toch niet erg? Ja. Maar weet je, eigenlijk het enige wat ik vanavond wil zeggen is dit. Een kerk die leeft, is profetisch. En die doet op straat wat ze doen in hun gebouw. Die geloven in de boodschap van het koninkrijk. Dat wij burgers zijn van een andere wereld. En dat we niet wereldvreemd zijn, zo we scheiden ons af. Nee, we willen juist de wereld lief hebben en die grootheid laten zien. En dat dat verwarrend, verbijsterend en soms als dronken ervaren wordt. Halleluja. Dat is een extra medaille die je mag dragen. Ik word gezien als dronken. Door de geest geleid. Niet door alcohol. Maar hetzelfde is wat ik zei. Raak je de controle kwijt door de alcohol of raak je de controle kwijt door het heilig werk van de geest? Want waar controle aan de geest gegeven wordt, daar komt leven. En als we dat doen, net als in die bovenzaal, op straat, dan gaan we woorden van God spreken. In allerlei manieren. Dan gaan we profeet worden. Jonge mensen en oudere mensen. Mannen en vrouwen. Mensen die hooggeschoold zijn, laaggeschoold. Die enorme bedrijven hebben en die maatschappelijk niks voorstellen. In het koninkrijk zijn we dan allemaal gelijk. We hebben dezelfde Heilige Geest en dezelfde opdracht. Spreek woorden van God. Laat je nooit afwijzen door de maatschappij. Laat je optillen door het koninkrijk.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.